En om nog eens even samen te vatten over de toren van Babylon. Dat was wel een heel interessant stuk dat we lazen. Dus God was opnieuw begonnen met Noah en zijn familie. Hè, en nadat hij de vloed al het leven de wezens had vernietigd, ging hij opnieuw beginnen met Noah en zijn familie. Maar al snel liep het daar ook weer mis. Hè. Het is een voorkomend patroon. In Genesis, hoofdstuk 1 tot en met 11, het is God die creëert, het is de mens die dan eigenlijk decreëert. Dus eigenlijk, ja, het eigenlijk naar de vaantjes helpt. En we zien dat God steeds een redding of een redmiddel brengt, maar al snel zien we dat het altijd in een neerwaartse spiraal gaat. Een negatieve neerwaartse spiraal. Dus God doet wel zaken, maar we zien wel dat de mens intern niet verandert. En dat zal zo ook blijven. Tot de komst van Jezus. Hè? En zelfs ook al komt Jezus en ook al hebben we een nieuwe geest en zijn we opnieuw geboren en hebben we een nieuwe identiteit, prijs de Heer. We zijn nog altijd onderhevig aan verleiding, we zijn nog altijd onderhevig aan vallen en opstaan. Het voordeel is wel, we hebben nieuwe hoop, we hebben nieuwe beloftes die de oude verbond mensen niet hadden. En we hebben een hoop op nieuw leven, we hebben hoop op eeuwig leven, we hebben hoop op genezing. We hebben hoop op het bloed van Jezus dat ons bedekt, dat ons rechtvaardig en heilig maakt. Amen. We hebben hoop op de Heilige Geest die ons verkwikt en nieuw leven geeft. Dus allerlei veel meer voordelen dan natuurlijk de mensen die onder het oude verbond leefden. Maar zo kwamen we dus aan Genesis 11, waarin dat de mensen dus besloten om, en dat was dan voornamelijk onder leiding van Nimrod. Nimrod die een stad in Babel, alhoewel die stad werd nadien Babel genoemd, maar hij had meerdere steden nadien ook verwezenlijkt. Maar onder invloed van Nimrod werd er dus een stad gebouwd ter bescherming voor de mensen en dat ze niet zouden verspreid geraken. En met die stad was er dus ook een toren. En die toren, de Bijbel zegt, die reikte tot aan de hemelen. We moeten niet denken dat die heel hoog was, al is superhoog. Het was wel natuurlijk wel hoog, maar we moeten het vooral spiritueel zien dat hij reikte tot in de hemelse sferen. Dat was waarschijnlijk een ziggurat. De ziggurat, ik heb toen een printje laten zien van de ziggurat van Ur, die er momenteel nog steeds staat. Dat is ergens een stadje in Noord-Irak. Dat is trouwens de stad Ur, waar we subiet ons verhaal gaat er subiet over, Abraham en zijn vader Terach. Die leefde in Ur. Dus die komen vanuit die stad, waar we vandaag dus nog steeds die ziggurats, die grote tempels, die grote piramideachtige gebouwen kunnen zien. En dat zou waarschijnlijk zo die toren van Babylon geweest zijn. Zij wou een naam maken voor zichzelf. Dat komen we lezen. Dat ze een naam voor zichzelf wouden maken. En dat ze dus eigenlijk bescherming zochten. Een naam voor zichzelf maakten. En ze deden dat dus door eigenlijk een soort tempeltoren te maken. Zodat de goden of de god naar waarmee contact aan gemaakt ging worden in de hemelsfeer. Zodat die de aarde kon bezoeken en dus een plaats kon zijn van zegening. Dus ze wouden eigenlijk hetgeen dat ze voor ogen hadden, de mensen, wouden ze dus zegenen, wouden ze dus laten zegenen, wouden ze dus laten goedkeuren door God. Maar God had er niet om gevraagd. God had niet gezegd, doe dit en dat en uw naam zal groot gemaakt worden. Nee, zij wouden een grote naam, ze wouden bescherming en ze wouden de zegeningen van God eigenlijk afkopen met hun eigen werk, hun eigen ideeën. En God kwam daartussen en daar kwam niks van in huis, want de spraken werden verward en de talen werden verward. En sinds dat moment moesten ze uit elkaar en zijn ze wel verspreid over de toenmalige aarde. En dan lezen we in Genesis 11 hier op het einde, toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abraham, Nachor en Haran. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abraham, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Dus, wacht, hè. In, wie stierven nu nog? Haran, ah, dat is Haran, ja. Oké. Dus we zien hier eigenlijk een beetje de geslachtsregister van Abraham, want natuurlijk de volgende hoofdstukken, en heel veel hoofdstukken worden gewijd aan Abraham. En daarachter Isaac, Ismaël, een deel van Ismaël ook natuurlijk, Jacob en Jozef. Vers 29, Abraham en Nachor trouwden allebei. Abrahams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka, ze was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Iska. Sarah was onvruchtbaar, ze kreeg geen kinderen. Hier wordt al reeds vermeld dat Sarah onvruchtbaar was. Dit is natuurlijk een hint van de auteur van Genesis, dat ook al gaat God Abraham eruit kiezen, het gaat een mirakel nodig zijn om de zegeningen van God, om de wil van God, amen, te zien uitkomen in de levens van Abraham en Sarah. Het is enkel en alleen wanneer Abraham en Sarah volledig vertrouwen en zich overleveren aan de goede hand en de voorzieningen van de Heer. Het is enkel en alleen doorheen geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid dat ze daadwerkelijk de hand van de Heer gaan zien in hun leven. En dat gaat heel duidelijk worden doorheen heel het verhaal. En natuurlijk dat verhaal dat hier wordt geschreven en aan ons wordt overgeleverd, wel in de eerste plaats was het natuurlijk naar de Israëlieten die uit Egypte kwamen, in de tijden van Mozes. Zij moesten weten wie ze waren, zij moesten weten wie hun voorvaders waren, wat zij hebben meegemaakt en de lessen die dat zij eruit hebben getrokken. Wel, al deze mensen, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, zij zijn mensen, zij maken fouten. Ze zijn niet perfect. En de Bijbel verdoezelt dat ook niet. Ze maken er ook geen romantische superhelden van het geloof van. Maar het zijn mensen die doorheen vallen en opstaan. Dichter en dichter bij God komen. En God beter leren kennen doorheen hun vallen en opstaan. En het is eigenlijk meer een verhaal, niet over de goedheid van Abraham, helemaal niet, of Isaac of Jacob, maar het is vooral een verhaal over de trouwheid en de goedheid van de Heer. Want de Heer is trouw en blijft trouw. Hij die hij roept Abraham en hij zorgt ervoor dat Abraham van begin tot einde blijft wandelen, en ook al gaan die paden soms van het rechte pad, maar God brengt ze op de een of andere manier wel terug. Amen. En dat is voor ons ook een bemoediging, dat is voor ons ook een les om te weten dat wij die in Christus zijn, amen. Hij die iets in ons is begonnen, hij die ons heeft geroepen, amen, hij zal voltooien hetgeen waaraan hij is begonnen. Zolang je dat voor ogen houdt en je maakt moeilijke momenten mee en je gaat van het pad af en je weet dat je van het pad gaat, zolang dat je blijft ogen focussen houden op de Heer en zegt van Heer, ik ben niet goed bezig, ik weet maar op de een of andere manier, Vader, weet ik dat u me terugbrengt, dat u me op het pad brengt, dat u geduld bij me heeft, dat u het begin en het einde bent. Amen. Kijk naar de levens van Abraham. Zij die leefden buiten het verbond van Jezus Christus. En toch op de een of andere manier dienen zij als een voorbeeld voor ons. Amen. Om vast te houden aan de goedheid en de genade en de trouwheid van God. Dus Sarah was onvruchtbaar. Ze kreeg geen kinderen. Terwijl zijn Nachor is zijn broer zeker. Hè? Nog eens even kijken. Ja, dat was zijn broer. Ja. Trouw, Abrahams vrouw heet Sarah, Nachors vrouw heet Milka. Meer weten we eigenlijk niet over Nachor. He, zijn broer had twee broers, Abraham, Nachor. En de andere, allee, nog eens even teruggaan. Haran, ja, juist Haran, vader van Lot. Maar Haran stierf nog tijdens het leven van zijn vader, Terach in Ur. Dus eigenlijk had Abraham twee broers, Nachor en Haran. En Haran was blijkbaar al dood. Nachor, daar weten we eigenlijk niet veel meer over. Maar het vermoeden is wel dat hij mee is gegaan uit Ur. Dat hij mee Ur heeft verlaten. En dat ze naar Charan zijn gegaan. Voornamelijk omdat hier ook zijn Nachor, zijn vrouw, Milka, ook wordt vermeld. Vers 31. Terach verliet Ur. Terach is de vader van Abraham. Hè? Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan, maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Charan. Oké. Okay. En dan komen we in Genesis 12, vers 1 en tot en met 10. Want eventjes. En de Heer, hè, in hoofdletters dus, dat is de godsnaam, Yahweh. Yahweh zei tegen Abram, denk eraan, het is nog steeds Abram. Het is nog niet Abraham. Hè, Abraham is zijn nieuwe naam gegeven door God, maar dat wordt pas later gegeven. Dus hier wordt hij nog Abram genoemd. Trek weg uit je land, verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jou. Als jij. Oké. Okay. Eerst lezen we dus... We hebben in het vorige hoofdstuk gelezen dat Terach, de vader van Abraham, uit Ur ging en dat ze gestopt zijn in Charan. Ja? En dan lezen we dat de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Dus wilt dat nu zeggen dat de Heer heeft gezegd tegen Abraham in Ur, of heeft de Heer dat gezegd nu in Charan? Ja? Volgens Handelingen, hoofdstuk 7... ik zal het even laten zien. Helemaal naar Handelingen, waarin dat Stefanus eigenlijk de geschiedenis van Israël kort samenvat. En hij zegt hier, toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, in Ur dus, voordat hij zich in Charan vestigde, hè, samen met zijn vader, Teran, en waar dat zijn vader ook gestorven is, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei, trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. En na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land waar u nu woont. Dus volgens Handelingen 7 en volgens Stefanus zegt dus eigenlijk dat hij voordat hij in Charan vestigde, dat hij reeds de stem of de verschijning van God had gezien. En God die zegt, trek weg uit je land, verlaat je familie, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ja? Maar blijkbaar is dat dan toch niet helemaal gebeurd dat Abraham dat heeft gedaan. Want we lezen dat Teran meegaat met hun en dat ze zich gaan vestigen in Charan. Ja, waar dat uiteindelijk Terach sterft. En kan het zijn dat hij dan opnieuw een visioen heeft gekregen? En is dat wat Genesis 12 over spreekt? Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. Wel, de meeste commentaar zeggen dat er twee visioenen waren van Abraham. Eén in Ur, waarin dat de Heer duidelijk maakt, trek weg, verlaat je familie, ga naar het land dat ik je zou wijzen. En dan zijn ze gestopt in Charan en moesten ze wachten. Dan is zijn vader gestorven en dan is de Heer weer verschenen. Kan zijn dat er twee visioenen zijn, of het was één visioen en dat was het visioen in Ur. En vers 1 kan ook, wanneer het zegt de Heer zei, kan ook in het verleden tijd worden vertaald. De Heer heeft gezegd tegen Abraham. Sommige vertalingen maken het ook zo. De Heer heeft gezegd tegen Abraham. Maar wat het ook mogen zijn, of hij nu twee visioenen heeft gehad of één visioen. Het ding is dat Abraham gedeeltelijk heeft gehoorzaamd. Hij ging weg uit het land. Hij is wel niet zijn familie verlaten en heeft ook niet zijn naaste verwanten blijkbaar verlaten. Ja, Lot was er nog bij. Zijn vader was er nog bij, Terach. Zijn onkel, zijn andere, hoe noemt u nu? Nahor en Milka waren er waarschijnlijk ook nog bij. Zijn naaste verwanten dus. Zijn familie, dat is zijn vaders huis, dus eigenlijk, sommigen vertalen het ook zo. Heb ik hier een andere vertaling, dacht ik wel. Hier. Ja, momentje. Ga uit het land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dus Abraham, je moet niet denken van dat is een superman van het geloof. Nee, dat heeft verschillende jaren nodig gehad eer dat hij tot dat punt kwam dat hij zich volledig kon overgeven. Kijk, je moet weten, Abraham komt uit een heidens land. Hij komt uit Ur. En Ur, als toen die tempel er al stond waarover ik had daar juist, die Ziggurat, die piramidevormige tempel, was het centrum van een bepaalde god, een maangod. En dus Abraham was geen vreemde voor het aanbidden van 1001 verschillende goden. Ja, elke mens ten tijde van Abraham, want de mensen waren verder en verder afgedreven van de ene ware God. De ene ware God was niet meer bekend. Misschien nog ergens, maar Abraham kwam dus eigenlijk uit een land waarin dat er verafgoding van elke kleine en grote God werd gedaan. En dat komt ook terug nadien. In de families, we zien dat ook terugkomen bij Isaac en Rebecca en Jacob en, alleen noemt ze vrouw, Jacob en Rachel. Die had meerdere vrouwen. maar daar zien ze ook dat in de familiesferen en in de naaste omgeving heel veel heidense verafgoding is. Dus een mens is weer afgedreven, verder en verder van God weg. Maar God gaat nu via een uitverkoren persoon, gaat hij die man en zijn familie zegenen, zodat deze familie een zegening kan zijn voor heel de aarde. En dat is ook wat God zegt tegen hem. Ook al is hij eigenlijk niemand. Hij is niet uitverkoren op basis van zijn kunsten, is niet uitverkoren op basis van rechtvaardigheid, hij is uitverkoren puur op basis van Gods eigen wil, en hij zal in stand gehouden worden en behouden worden door Gods wil. Amen. Hij zegt, hier is de eerste belofte in vers 2, en ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen. En uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten, alle volkeren, des aardrijks gezegend worden. Klinkt dat niet bekend? Als ik dat nu zojuist heb gelezen, ik zal nog eens even lezen. Dus God geeft eerst de opdracht, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijs. Dus Abraham moet wel de eerste stap doen. Kijk, God verschijnt, dat is al ten eerste, wel God doet de eerste stap, God verschijnt. In een tijd waarin dat er 1001 verschillende goden zijn en de enige echte ware God verschijnt, was dat waarschijnlijk heel impressionant. In al de glorie waarin God kan verschijnen, zoals we in Handelingen hebben gelezen. Hè? We hebben gelezen dat God in zijn luister is verschenen tot Abraham. Dus dat zal impressionant zijn. Dat zal ervoor gezorgd hebben dat Abraham inderdaad de stap zal hebben gezet. Niet in volledige gehoorzaamheid. Hij heeft zijn vader meegenomen. Hij heeft zijn onkel meegenomen. Hij heeft zijn neef meegenomen. En zijn schoonmoeder, schoontante. Tante. Dus hij heeft er verschillende mensen meegenomen. Ja. Dat is waarschijnlijk onder druk van. Hè? Abraham die waarschijnlijk heeft gezegd. Hè, vader, hè. Yahweh is verschenen tot mij en ik moet uit dit land weg en ik moet naar een land die hij mij zal wijzen. En er zal waarschijnlijk reactie op gekomen zijn en ze zullen gezegd hebben van Abraham, heb jij niet te veel gedronken? Heb jij niet te veel aan het geitenmelk gezeten? Heb jij niet een beetje te veel gefermenteerde wijn binnengedaan? En wilde je echt vertrekken? Omdat we zullen dan wel meegaan. Hè? Wie weet is dat wel waar. En dus, ja, oké, kom maar mee. Ja, want ja, het is beter dat we met veel zijn. Dan is er meer bescherming. Je moet denken, dat is een tocht. Uiteindelijk, als ze helemaal in Canaan gaan, moet terechtkomen. Want Abraham wist niet naar waar dat hij moest. Hè? Hij wist niet, maar uiteindelijk gaat het een trip van 1000 kilometer zijn. Dat je te voet moet doen ik wil zeggen met paard en kar. Ik weet niet of een paard... Nee, met kameel en kar dan. daar doe je wel een paar maanden over. In een onherbergzaam gebied in woestenijland. Dat vrijwel zeker wordt geovervallen. Als je dan God nog niet goed kent en je hebt de verschijning gezien. Oké, je hebt een belofte en zo verder. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal mensen. Ja, dan heb je graag toch nog wel wat bescherming. En dus dan is de verleiding groot om die allemaal mee te nemen, om je te beschermen. Maar dat is oké. God heeft Abraham niet direct aan de kant gezet. Hij heeft geduldig gewacht. Ze zijn naar Charan gegaan. Daar is Terach, de vader, gestorven. En dan zegt God, oké, nu is het moment. Ga verder. Uit uw land. Inderdaad, Cornel. Muilezels waren er zeker ook bij. Ga uit de maagschap, ga uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijs zal. Met andere woorden, het was een volgende stap in Abraham's transformatie en Abraham's geloof en gehoorzaamheid was een volgende stap. Om uiteindelijk zoveel tientallen jaren later zijn enige zoon Isaac te kunnen offeren aan God. Die daad van offer komt er niet zomaar. Amen, heeft jaren heeft jaren nodig gehad om God te leren kennen, om God te vertrouwen. Hetzelfde met ons. Het voordeel is wel van ons. Wij, dank de Heer, Abraham wist van niks. Hij had geen Bijbel. Hij had geen kleitabletten. Hij wist misschien van horen zeggen dat er ooit een vloedgolf was, kan zijn als het inderdaad die leeftijd Noah, als die inderdaad zo oud zijn geworden, 950 jaar, dan kan het zijn dat hun zonen, Shem, Jam, Jafat, dat die nog leefden tijdens Abraham, en dat er inderdaad wel wat verhalen waren, en overleveringen. Ja, maar dat is niet hetzelfde als ons. Wij hebben het Gods woord. Wij hebben de zegeningen van Gods woord in ons bezit, rijkelijk, in elke taal. We hebben Gods rijkelijke zegeningen van zijn geest. Wij kunnen zijn geest ontvangen. Amen. Mensen kunnen in tongen beginnen te spreken als teken dat ze de geest hebben ontvangen. We hoeven niet te gissen van, oh, wat gebeurt er als God in mijn leven komt? Wat ga ik voelen? Ga ik kiekenvel hebben? Ga ik visioenen krijgen? Nee, het is duidelijk in Gods woord wat er gebeurt met zij die de Heilige Geest ontvangen. Het is duidelijk met zij die gedoopt worden in zijn geest wat er gaat gebeuren. En dat is wat er ook gebeurt vandaag. Dat is wat met mij is gebeurd, is wat met de meeste onder jullie is gebeurd. En als je het nog niet hebt meegemaakt, amen, vraag aan God. God, doop me met uw geest van kop tot teen. Amen. Helemaal van boven tot het onder. Laat waar mijn hart van vol is, laat de mond van over lopen. Amen. En je zal zien, halleluja, je gaat God kennen op een andere dimensie, op een spirituele dimensie. Een nieuwe deur gaan openen en zo verder. Maar in ieder geval, om terug te keren naar Abraham. Er is dus een groot verschil tussen Abraham en ons natuurlijk. Abraham moest al wandelend, geduldig en met veel vallen opstaan, God beter leren kennen. Het is niet zo dat God elke dag aan hem verschenen. De verschijningen die we, waarover we lezen in Genesis waren heel sporadisch. Ja, om de zoveel jaar kwam God nog een keer langs om Abraham eraan te herinneren van, weet je nog Abraham, dat land hier, hè? Dat is voor u en voor al uw nakomelingen. En Abraham had geen nakomelingen, want Sarah was onvruchtbaar. Dat is niet makkelijk. Hij wist niet, ja, wie is jij Yahweh eigenlijk? Kan ik vertrouwen op Yahweh? Kan ik erop bouwen? Ja, wie weet, als ik iets verkeerd doe, gaat hij mij neerbliksemen. Wie is eigenlijk Yahweh? Hij wist van niks. Amen. Dank de Heer dat wij er wel iets van af. Allee. Snap je wat ik wil zeggen? Goed, laten we terug verder lezen. Vers 2. Ah ja. Als ik deze lees, dan moet je eens even nadenken en een keer zien waar dat hij u een belke doet rinkelen. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Oké, als ik deze twee versen heb gelezen, is er dan ergens iets dat bij jullie bekend overkomt? Dus ja, inderdaad. Ik bedoel vers 3. Ja. Just. Inderdaad, heel goed. Inderdaad, vers 3. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En inderdaad, in Christus zijn we gezegend. En het is diezelfde vers, hier in vers 3, die Paulus gebruikt in zijn brief aan de Galaten. We zullen eens naar de brief in de Galaten, hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 9. Een brief van Galaten is trouwens een brief die vooral het wetticisme, het judaïsme probeert aan te pakken. Ja, dat is wanneer de kerk die nog in zijn kinderschoenen stond en de christenen die niet goed wisten van moeten we terug naar de wet, moeten we ons nog besnijden, moeten we nog de sabbat houden. De ene zegt van wel, de andere zegt van niet. Is er nog nut om uw kinderen te laten besnijden? Is dat het teken van het verbond? Moeten we ons aan de wet houden en al die zaken? En Paulus gebruikt dan het voorbeeld van Abraham om te zeggen van nee. Abraham was geen Israëliet. Abraham had de wet niet. Ja, want de wet was nog niet gegeven toen Abraham er was. Was gegeven toen Mozes er was. Abraham had, voordat God hem had gezegend, had Abraham nog geen teken van de besnijdenis gekregen. En toch werd hem reeds rechtvaardig verklaard op basis van zijn geloof. Vers 6. Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus als dat zij die geloven, kinderen van Abraham zijn. Maar Paulus wil zeggen, het maakt niet uit of je Israëliet bent, of je bent heiden, want we staan niet meer onder de wet. Of je een letterlijk kind van Abraham bent, of niet, het maakt niet meer uit. Zelfs voor Abraham maakte dat niet uit. Amen. Hij werd er gekozen als een van de zoveel. Maar het was God die hem rechtvaardig verklaarde op basis van geloof. En zij die geloven zijn nu ook kinderen van Abraham. Ja. Dat wou Paulus duidelijk maken aan de kerk van Galaten, omdat er daar heel veel debat was omwille van afkomst, omwille van besneden zijn of niet, Jood zijn of niet. Maakt allemaal niet. In Christus zijn we alle één. Er is geen Jood of Griek, amen. Er is geen slaaf of vrij. Allen zijn één. Er is geen man of vrouw. Allen zijn één in Christus. Wacht, ik ga even verder lezen. Vers 7. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen. En daarom aan Abraham verkondigt, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovigen, gezegend. Amen. Dus Paulus gebruikt hier Genesis 12 en 3, in jou zullen al volken gezegend, om aan te tonen dat reeds vanaf het begin, reeds voor de wet werd gegeven, werd er reeds iemand uitverkoren om doorheen die persoon en zijn familie, dat doorheen hem, met hem, alle volken gezegend zouden kunnen worden. En nu is hetzelfde, maar die persoon die uitverkoren is, is niet meer Abraham, is niet meer Mozes. Het is niet of je van Levi komt of van eender welke stam. Nee, één iemand is uitverkoren. En in hem, in Christus, zullen alle volken gezegend worden. En op een groter niveau dan de belofte die aan Abraham werd gegeven. Even terug naar Genesis 12 en 3. Amen. Dus het was Gods bedoeling dat niet alleen Abraham ging gezegend worden, maar dat beginnende met Abraham, er een nieuwe beweging ging ontstaan. Beginnende met Abraham ging er een nieuwe vloed, maar dan geen letterlijke vloed, maar een vloed aan Gods licht dat probeerde de duisternis te doorboren. Uiteindelijk is dat uitgekomen in Christus. Amen. Dank de Heer. Want als van Abraham moest alleen afhangen, dan is het niet ver geraakt. Maar Abraham moest dus wel vertrouwen op God. Abraham moest niet in het vlees reageren of de beloftes ging niet uitkomen. En hij had al reeds een eerste les geleerd door zijn vader mee te nemen, door Lot mee te nemen. En hij zal nog meerdere lessen moeten gaan leren. Hij gaat stilaan maar zeker de zaken waarop hij vertrouwde, de krukken waarop hij leunde, de mensen die hij in vertrouwen nam en die hij zag als die hem konden beschermen, die hem konden voorzien, stilaan maar zeker ging hij dat allemaal moeten loslaten, zodat God alleen in de picture kon staan. Naar Gods woord en Gods belofte genoeg gingen zijn. Ook al had hij een vrouw die geen kinderen kon hebben. Ja, ook al had hij familie met zich mee, moest hij achterlaten. God ging hem beschermen. God ging hem groot maken. God zal van hem een groot volk maken en hem zegenen en zijn naam groot maken. Als ik dat lees, wat komt er dan nog? Wat schiet er dan nog te binnen? Vers 2. Misschien heeft iemand het opgemerkt. Zeg maar hoor. Het is en uw zegen en uw naam groot maken. Nou, aan wat doe je dat denken nu dat... Ik heb het in het begin... Ja, ik zag... Ja, maar je hoeft niet zo ver te gaan hoor. Ik heb het in het begin in mijn samenvatting eigenlijk al gezegd. Ga terug naar een toren van Babel. Wat wou de mensen doen? De toren van Babel. Ze wou een stad bouwen. En de bedoeling was om hun naam groot te maken. Hè? En dus God is daartussen gekomen en heeft spraakverwarring gegeven, omdat het niet gebeurde volgens Gods plan en Gods wil en Gods timing. De mensen wouden hun eigen naam groot maken. En hier is God die tegen Abraham zegt, ik zal uw naam groot maken. En dat is eigenlijk een directe referentie, want nog maar een paar versen daarvoor waren het de mensen in Babylon die een toren wou maken om hun naam groot te maken. Zij wouden ervoor zorgen, ze wouden eigenlijk God manipuleren, dat God hun naam groot ging maken, zodat iedereen op aarde kon zien van, hey, wij zijn een gezegende stad, kijk naar onze tempeltoren, kijk wie hier heerst, het is de God en de goden enzovoort die hun aanwezigheid hier in hemelse plaats maken. Dus onze naam is groot, maar nee, God zegt niks van. Zo gaat het niet gebeuren. Mijn glorie, mijn zegeningen gaan niet verspreid geraken op deze manier. En het contrast is dus enorm. Hè? Daar waar Nimrod en zijn makkers en de geweldenaars en de sterke mannen, want Nimrod was een geweldige jager, hè? Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 11. Ja? Ja, ik denk niet dat hem de eerste was, want Lamech was waarschijnlijk dan nog van hetzelfde kaliber. Hè? En dat is een van de zonen van Kain. Hè? Die heeft daar ook een paar mensen vermoord, was ook heel bloeddorstig. Steden. Ja, nadien, waarschijnlijk na de spraakverwarring. Maar inderdaad, ja, Nimrod is zo het type van de eerste machthebber. Ja, eigenlijk, we weten er ook niet zoveel van, want hetgeen dat we er alleen maar over kunnen lezen is Nimrod, dat hij een geweldige jager was en een geweldenaar was. En dat hij de stad Babylon heeft gesticht, inderdaad. En dan is die spraakverwarring gebeurd en dan heeft hij ook nog andere steden gesticht. Dus het was waarschijnlijk iemand charismatisch, maar meer... Ja, dat weet ik zelfs niet of er dat in staat, nee. Ik zeg het zoveel, er zijn maar een paar versen die er iets over zeggen hoor. Maar de rest is ook allemaal een beetje mythe over. Er zijn veel mythes erover, hè, over Nimrod. We moeten natuurlijk ook niet te veel in gaan lezen. Maar... Ja, vroeger... Dat kan, dat weet ik nu niet. Dat kan. Nou, dat kunnen misschien de ouderen onder ons die 50 jaar geleden nog leven misschien beter beamen. Ik weet niet, hebben jullie er ooit van gehoord? Moeder of Marianne of Leen? Jij bent een Nimrod. Nee? Het kan, ik heb het precies ook eens ergens ooit gehoord of gelezen. Dat dat inderdaad wel werd, die naam, zoals Jezebel, hè, dat wordt soms ook bestempeld. Hè, over Jezebel zijn ook zoveel theorieën, ook al vinden we daar ook maar heel weinig over in de Bijbel, maar Jezebel wordt zo ook bestempeld als hè, de vrouw met lage moralen en zo verder, een antiprofetische geest. Hè, er worden ook heel veel geesten aan toe, geest van Jezebel en zo verder. En er wordt meestal ook aan ontrouwe vrouwen toegewezen en prostituees en zo van, hé, jij bent de Jezebel. Hebben jullie ooit misschien gehoord als Jezebel ook werd gebruikt als een scheldwoord of zo? Ja? Dank je. Ja, het komt ook van de katholieken dan waarschijnlijk, hè? Als... Ja, de nonnen die daar waarschijnlijk zei van, ga zo Jezebel. Waar heb je schmink op, Jezebel? Ik denk... Ja, voilà. Ik denk niet dat je met een oorring eens naar school mocht vroeger, of je werd bestempeld als een Jezebel. Maar, of een verleidster. Maar in ieder geval, het contrast is dus heel groot hier in Genesis 12 en 2, hoe dat God zegt tegen Abraham, ik zal uw naam groot maken. Niet zoals die Nimrod. Niet zoals die mannen van de toren van Babel, die hun naam wou groot maken en God wou misbruiken en de dingen van God wou misbruiken. Amen. Het gaat gebeuren op Gods timing. En dat is ook wat er gebeurt met ons en voor ons als we in Christus zijn. Hè? Je kunt proberen je eigen naam groot te maken. En met naam groot maken, dan bedoelen we mee dat we bescherming voor onszelf willen, dat we voorziening willen voor onszelf, dat we succes willen beleven, dat we een zekere invloed en zegen kunnen zijn in de wereld. En we willen die zaken, misschien die zegeningen voor mensen, misschien willen de meeste mensen niet, gewoon dat ze een zegening zijn voor hunzelf. Maar en vele mensen, veel christenen zelf, en willen hun naam groot maken, maar ze doen het buiten Christus om. Ze misbruiken de dingen van God. Ze misbruiken het koninkrijk Gods. Ze bidden voor van alles en nog wat, maar het is maar een instrument om hun doel te bereiken. En hun doel is een grote naam. Hun doel is bescherming, voorzieningen en een goed leven. Een goede naam, groot maken van die naam. Maar dat is niet hoe God het gaat zegenen. Het is God die zegt, ik zal uw naam groot maken. En het is enkel en alleen te vinden in Christus. Enkel en alleen te vinden in de identiteit in Christus. Amen. Het is in Christus dat we een nieuwe naam krijgen. Halleluja. En het is niet noodzakelijk mijn naam dat groot moet worden. Maar het is wanneer de naam van Jezus wordt verhoogd in onze levens, wanneer dat zijn naam wordt groot gemaakt, dat we een zegening kunnen zijn voor anderen. En dan is het hetgeen wat God zegt over Abraham, dat ook geldt voor ons. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloeken. En in ons, in Christus, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Amen. Dank u, Jezus. Nu, die laatste vers, vers 3 hier, wordt ook een beetje misbruikt door de christelijke Zionisten. En christelijke Zionist, dat zijn christenen die heel hard pro-Israël zijn. Die heel erg pro-Jeruzalem zijn, anti-Palestina enzovoort. Die dus nog een heel groot onderscheid zien tussen Israël en de kerk. En die geloven dus dat God nog met Israël bezig is. En als gij Israël zegent, dan wordt gij gezegend. En dus wordt er heel veel geld gepompt naar Israël. Ja, maar waar staat dat geschreven? Natuurlijk zal het er wel voor geschreven staan, maar wie heeft dat gezegd? Ja, en wie is wij? Nee, we staan nergens in. We staan alleen in het Oude Testament natuurlijk, maar dat is natuurlijk normaal, omdat Israël toen het centrum was van Gods aandacht en Gods plan. En natuurlijk, dat zal waarschijnlijk in de psalmen staan. En natuurlijk moest je dan bidden voor Israël. Natuurlijk moest je bidden voor Jeruzalem. Maar om dat nu uit zijn context te gaan nemen en te zeggen van, oh, wij christenen, wij moeten bidden voor Israël. Ja, maar je moet ook bidden voor Palestina. Je moet je ook bidden zelfs voor Rusland. Jezus zegt, bid voor uw vijanden. Dus daarom kwam Jezus, hij kwam heel die nationalistisch pro-Israël gedoe. Hij kwam voor de Joden sowieso, maar de Joden hebben hem verworpen en daardoor is nu de redding en voor iedereen beschikbaar, dankt de Heer. Maar pro-Israël zijn, de tempel is vernietigd. Jeruzalem was met de grond gelijk gemaakt als oordeel van God. Gods oordeel, heel het boek van Openbaring gaat erover. God heeft duidelijk gemaakt dat hij niet meer pro-Israël is, maar hij is pro-spiritueel Israël. Dat de kerk is. Ik wil daarmee zeggen, God is niet meer gebonden aan landsgrenzen of voor een bepaald vleeselijk volk. Hij is gestorven voor iedereen. Er is geen onderscheid meer in Christus tussen man en vrouw, Jood en Griek. En kan dat zijn dat God nog iets gaat doen met Israël? Romeinen 9 is zo'n een hoofdstuk daarover, heel dubieus om te interpreteren. Het kan zijn dat God op een dag keert en een speciale uitstorting, een speciale revival of opwekking gaat gebeuren aan vleeselijk Israël. Dat kan, maar de bedoeling is dat evangelie wordt verkondigd over heel de aarde. En het was verkondigd naar Israël als eerste. Amen. En daarna naar de rest van de aarde. Ze hebben een kans gehad en zullen nog altijd een kans krijgen. Iedereen krijgt dezelfde kans momenteel. Maar in ieder geval, we gaan niet Genesis 12:3 gebruiken of misbruiken om te zeggen van, als we Israël zegenen, als we daar veel geld in pompen, worden wij ook gezegend. Het spreekt, ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Dat is gewoon een beeldspraak van God die spreekt over Abraham trouwens, niet Israël. Ja? Abraham. En het Abraham is ook Ismaël gekomen, by the way. Ismaël, de voorvader van al Arabieren trouwens. Dus het is maar een wijze om te zeggen hoe dat God Abraham gaat bijstaan in hetgeen dat hij gaat ondernemen. En dat is wat hier wordt gezegd, niet meer en niet minder. Amen. Ja? Sorry? Ja. Inderdaad. Maar dat gaan we volgende week wel zien. Ja. Goed. Zijn er nog vragen? Dank de Heer. Laten we bidden. Vader, we danken u, Jezus, dat we in u, Heer, gezegend zijn, Heer. En dat wij die zegening kunnen verder geven, Vader. Halleluja. Dat wij kunnen laten zien dat we een stad, Heer, van licht zijn, Heer. Hoog op een berg, schijnend voor andere mensen. Vader, ik bid, Jezus, dat we onze roep, Heer Jezus, waarvoor u ons heeft geroepen uit Oer, Vader, uit heidense land, uit de landen van duisternis. Vader, u heeft ons geleid naar een beloofd land, Heer. U heeft ons geleid naar u, naar Christus toe, Vader. Ik bid Jezus dat we andere mensen naar diezelfde plaats kunnen leiden, Heer. Dat we een zegening kunnen zijn voor andere mensen, Vader. Halleluja. Help ons dit te doen in uw wonderlijke naam. Amen. Amen.